Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen, we zijn met z'n allen heel trouw aan onze thuisbank, blijkt uit een cijferonderzoek door onze redactie. Loont het stilaan niet om je spaarboekje eens te verhuizen? Premier De Croo die heeft de top van de Duitse economie proberen warm te maken voor ons land. Is hem dat gelukt? En hoe speelt dat hier thuis in zijn kaarten? En eten en drinken zoals Mathieu van der Poel? Dat kan voortaan dankzij een gratis app. Maar hoe verdient het bedrijf daarachter daar dan geld aan? We vragen het aan de wielergekke oprichter. Het is dinsdag 23 mei. Welkom.
De zeven van de tijd.
De Belg is heel trouw aan zijn thuisbank en dan vooral als dat een van de grootbanken is. Blijkt uit cijfers die De Tijd heeft opgevraagd bij de Nationale Bank en bij Bankenfederatie Febelfin. Op 14 jaar tijd hebben de vier grootbanken in ons land, BNP, KBC, ING en Belfius, de tegoeden op spaarboekjes ruimschoots zien verdubbelen. Opvallend, kleine banken zien dat veel minder. En wij Belgen verhuizen ook nauwelijks van bank. Hoe komt dat? En wordt het met die lage spaarrentes geen tijd om daar iets aan te doen? Goedemorgen, Sonja Verschuren.
Goedemorgen, Bert.
Personal finance experte en chef van onze netto-redactie hier bij De Tijd. Wat zien jullie precies in die cijfers, Sonja?
Wel, op de spaarboekjes staat alles samen ongeveer 300 miljard euro, een gigantisch bedrag. Ongeveer 2/3 daarvan, zo'n goede 200, staat bij de grootbanken geparkeerd. En de overschot, een goede 100 miljard bij de kleinere spelers. Sinds 2009 hebben de grootbanken die tegoeden eigenlijk fors zien aandikken met 114%, dus meer dan een verdubbeling. Terwijl de kleinere banken, ook daar is er spaargeld bijgekomen, maar daar is die stijging beperkt gebleven tot 61%. En opvallend, vooral de jongste 10 jaar, is dat cijfer bij hen eigenlijk vrij stabiel gebleven. En ja, hoe komt dat? Door het lage rentebeleid van de Europese Centrale Bank bracht een spaarboekje eigenlijk nauwelijks nog iets op. Ook niet bij die kleinere banken. Ze boden weliswaar nog ietsje meer dan wat de grootbanken boden, maar het verschil was eigenlijk te klein om de consument te intensiveren, zal ik maar zeggen, om die overstap te maken.
Maar van groot naar klein of andersom, Sonja, er wordt hoe dan ook niet veel gewisseld, hè? Mensen verhuizen blijkbaar hun rekeningen nauwelijks.
Nee, dat gebeurt inderdaad niet zo heel veel. Afgelopen jaar waren het er ongeveer 93.000 mensen die de overstap gewaagd hebben. Dat is natuurlijk niet allemaal gelieerd aan een spaarrekening. Ongeveer een kwart daarvan heeft zijn spaarrekening ook afgesloten. Terwijl er dat in 2021 toch nog 107.000 waren. En ook in het eerste kwartaal van dit jaar zien we dat er wel wat mensen de overstap wagen. Maar die cijfers zijn, die zijn niet echt hoog.
Mm-hmm. Hoe komt dat? Is het dan zo oninteressant of moeilijk om van bank te veranderen?
Moeilijk is het niet. Er bestaat zoiets als bank switching, een bankoverstapdienst. Dus op zich is het niet zo moeilijk om van bank te veranderen. Het kost je ook niet echt iets. Maar ja, je moet de stap uiteraard wel zetten. En veel Belgen zijn bijvoorbeeld via hun woonkrediet al gebonden aan een bank. En het feit dat je voor iets moeite moet doen, als het niet echt nodig is of de verschil niet echt groot is, doen mensen die stap niet gewoon.
Inderdaad, wordt dat dan toch niet stil aan de moeite, Sonja? Ik weet ja, op geen enkele spaarrekening heb je echt hoge rentes en dus ja, kan je de hoge inflatie niet verslaan. Het is dus sowieso waarde verliezen, maar ja, zijn er stilaan toch geen spaarboekjes die het beter doen? Waar ga ik best naartoe als ik de switch zou willen maken?
Er zijn wel wat kleinere spelers die al wat meer bieden op een spaarboekje. Vandaag bijvoorbeeld het speler als NIBC Direct trekt de rente op zijn spaarboekjes op. Een van die boekjes brengt dan 2% op. Er zijn ook andere spelers, zoals een Santander, die bieden 1,75 op een van hun boekjes. Dus er zijn wel inderdaad kleinere spelers die meer bieden dan op de klassieke spaarboekjes bij de grootbanken. Die variëren rond de 0,25, 0,50, 0,60, zoiets. Overigens kan je ook bij de grootbanken meer rente krijgen dan op hun klassieke boekjes. Maar vaak moet je dan een nieuwe rekening openen of zijn de bedragen die je daarop kan zetten beperkt.
Toch misschien de moeite om eens wat rond te kijken. Dankjewel, Sonja Verschuren.
Graag gedaan, Bert.
2.
Een tiental West-Vlaamse gemeentes geeft een negatief advies over Ventilus. Dat is de hoogspanningslijn die elektriciteit van windmolens op zee aan land moet brengen. Alle betrokken partijen hebben gisteren uitleg gekregen over de plannen van de Vlaamse regering. Het traject van Ventilus loopt voor een deel onder de grond en voor een deel erboven. CD&V-burgemeester van Ledegem Bart Dossie vertegenwoordigt de verzamelde burgemeesters.
Vooral vanuit een oprechte bekommernis van die lokale besturen over de gezondheid van de mensen die in de directe omgeving van een dergelijke hoogspanningslijn zouden komen te wonen. Ook de vraag rond het landschap. En dan een derde element is de beloofde extra compensatie zoals ze geformuleerd is door de Vlaamse regering, maar nog steeds niet is afgeklopt.
Een viertal betrokken gemeenten heeft geen bezwaar. De Vlaamse regering moet de adviezen nu eerst bekijken en een voorlopig plan opstellen. Dat plan gaat dan waarschijnlijk tegen het najaar in openbaar onderzoek.
3.
Mijn zeer verheerde dames en heren, we need European industry to drive investment to create jobs with a European industrial deal which is at the same level as the European Green Deal.
Alexander De Croo spreekt de toppers van de Duitse bedrijfswereld toe. Een Europese industrial deal op hetzelfde niveau als de Green Deal. De Croo wil de Duitse bonzen overtuigen om meer de kaart van Europa te trekken en die van België natuurlijk. De premier was gisteren in Berlijn voor de Wirtschaftsraad, een economisch verbond gelinkt aan de CDU-partij van oud-bondskanselier Angela Merkel, maar ook huidig kanselier Olaf Scholz was erbij. Wat probeert De Croo precies te verkopen en wat zijn zijn selling points? Goedemorgen, Jasper Doren.
Dag Bert.
Chef politiek en economie hier bij de Tijd. Jij bent De Croo gisteren achterna gegaan daar in Berlijn. Hij was daar met een dubbele boodschap, een Europese en een Belgische. Misschien beginnen bij die eerste. Wat is De Croo's Europese boodschap aan die Duitse captains of industry?
Wel, in eerste instantie is natuurlijk de boodschap van De Croo dat België open is voor business en dat Duitse bedrijven welkom zijn in ons land. Maar in zijn toespraak stelde De Croo ook een Europese industriedeal voor. Die moet naast de Europese Green Deal gaan staan. De Green Deal, dat zijn die plannen die ervoor moeten zorgen dat Europa klimaatneutraal wordt. Maar natuurlijk, die klimaatneutraliteit, dat kost geld. En om bedrijven in Europa te houden en te vermijden dat ze elders gaan produceren, zal overheidsgeld nodig zijn, publieke investeringen. Voor Duitsland is dat geen probleem. De Duitsers kunnen gemakkelijk miljarden uittrekken om dat te gaan ondersteunen. Voor België is dat moeilijker, we hebben dat geld niet. Een Europees plan moet ervoor zorgen dat de ondersteuning Europees op elkaar is afgestemd, zodat de Europese landen elkaar uiteindelijk niet de duvel aandoen.
Belangrijk deel daarvan is natuurlijk het energievraagstuk, Jasper. Meer industrie in Europa, daar hebben we letterlijk genoeg stroom voor nodig. En we zitten nu al met een energiecrisis, torenhoge prijzen ook. Hoe ziet De Croo dat dan?
Ja, dat niet geheel verrassend dat Europa energie onafhankelijk van de rest van de wereld moet worden. Daarvoor zet Europa natuurlijk heel hard in op hernieuwbare energie. Maar De Croo, iets wat opmerkelijk, zei daar toch dat ook kernenergie daar voor hem bij hoort. Nu, dat is een opvallende uitspraak, zeker omdat de Duitsers nog altijd af willen van kernenergie en dat de deur daar eigenlijk gesloten is. In ons land is die deur weer op een kier gezet, zoals je weet, Bert. Hè? Maar het ligt natuurlijk nog altijd zeer gevoelig bij de Groenen. En de onderhandelingen met Engie over het openhouden van die kerncentrales, die zijn ook nog altijd niet helemaal afgerond.
Ja, toch opvallend inderdaad. Hoe werd dat onthaald, die move?
Wel, De Croo sprak natuurlijk voor een publiek van ondernemers. Zeker ook zijn pleidooi voor kernenergie. Discussie in Duitsland is een beetje hetzelfde als bij ons. Het bedrijfsleven wil die kerncentrales echt wel openhouden. Dat hij een land sprak voor die kerncentrales, ja, dat werd zeer positief onthaald. Opmerkelijk was dat direct nadien bondskanselier Scholz sprak en die had het veel moeilijker in de zaal, omdat ja, als sociaaldemocraat voor een christendemocratisch publiek, ik moet er geen tekeningetje bij maken, dat gaat natuurlijk minder goed.
Dat zal wel nog even over dat Belgisch luik van het betoog van De Croo gisteren. Hoe wil hij die Duitse business dan hierheen naar België lokken? Wat is zijn boodschap daar?
Wel ja, de boodschap was aan de Duitse bedrijven dat België een interessant land is om te investeren. Dat betekent natuurlijk ook dat in zijn ogen België een goed land is te koer. En De Croo wil heel duidelijk een tegenverhaal gaan creëren tegenover het rien ne va plus gevoel dat toch vaak over België hangt. En dat ja, vooral de N-VA en Vlaams Belang sterker maakt. Het idee dat in België dat we niks nog gedaan krijgen. Nu, dat gaan keren, dat is een gevecht bergop. Het gaat in tegen wat veel mensen denken. En ja, het heeft momenteel ook electoraal niet veel succes, want de jongste peilingen toonden aan dat Open VLD nog altijd onder de 10% zit.
Inderdaad, het was dus ook een beetje een politieke zet in de Belgische context wat De Croo daar in Berlijn heeft verteld. Dankjewel, Jasper Doren.
Graag gedaan, Bert.
4.
Wat moet er vandaag nog op je businessradar staan? Wel, straks krijgt de Franse financiële wereld een nieuwe topper.
Voorkennis.
Het gaat om Slawomir Krupa, een 48-jarige bankier met Poolse roots. Hij wordt straks naar alle waarschijnlijkheid verkozen als de nieuwe CEO van Société Générale, een van de voornaamste banken bij onze zuiderburen. Krupa staat binnen Société Générale bekend als een puinruimer. In andere functies hielp hij de bank in 2000 al door een fraudeschandaal en in 2008 door een miljardenverlies. Nu heeft Société Générale vooral dringend een strategie nodig om zijn achterstand weg te werken tegenover concurrenten als BNP Paribas en Crédit Agricole. De vraag is of Krupa daarbij een beetje zijn cool zal kunnen bewaren, want hij staat bekend als nogal een heethoofd. Ex-collega's getuigden de voorbije maanden over regelrechte schreeuwpartijen in de marktenzaal.
5.
De tijd van ultra-goedkope vliegtickets ligt achter ons, dat zegt de Ierse prijsvechter Ryanair. En als die het zeggen, Ryanair heeft zijn boekjaar afgesloten en de cijfers gepresenteerd. Die zijn niet slecht, bijna driekwart meer passagiers dan het jaar ervoor. Toen heerste corona nog, ook de omzet verdubbelde tot bijna 11 miljard euro. Het is duidelijk, we vliegen weer volop. En omdat er maar weinig toestellen zijn om de grote vraag te dragen, en ook omdat brandstof duur is, zijn ook de tickets prijziger. De dagen dat een ticketje 9,99 euro kostte, liggen al een tijdje achter ons, zei financieel directeur van Ryanair, Neil Saharan. Nu zitten we aan het dubbele. Wat nog altijd niet veel is, natuurlijk. Maar goed, de iets duurdere tickets zijn here to stay. Voor het komende boekjaar rekent Ryanair nog op een bijkomende groei van 10%. Dat betekent dat het de kaap wil halen van 185 miljoen passagiers per jaar, plus een nog wat grotere winst.
6.
Eten en drinken zoals Mathieu van der Poel. Er is overal een app voor tegenwoordig, nu dus ook een die coureurs en overal wielertoeristen, laten we zeggen van het meer hardcore type, met raad en daad bijstaat in hun voedingskeuzes.
De app zelf is een virtuele voedingscoach, zeg maar.
Olivier van Bavegem is medeoprichter van Nea Pharma, het bedrijf achter de app.
Het combineert enerzijds alle wetenschap die op dit moment voorhanden is met sportvoeding, en anderzijds het inzicht vanuit een profniveau. En die twee dingen worden gecombineerd en die geven dan een perfect voedingsplan. Geeft u gemiddeld 30-40% meer energie tijdens het sporten. En zo krijg je finaal uiteindelijk veel meer plezier uit je sport.
30-40% meer energie, dat is een pittige belofte. Fuel heet de app, die is gratis, wordt ook constant geüpdate. Maar hoe verdient Nea Pharma daar dan geld aan? Juist, het maakt in de eerste plaats sportvoeding.
Nea Pharma heeft uiteraard als doel om zoveel mogelijk sportvoeding te gaan verkopen. En we gaan ervan uit als mensen de juiste inzichten gaan krijgen op basis van de informatie die we gaan geven, dat ze bewust bezig zijn met hun sportvoeding en dat ze dan zo wel bij ons terechtkomen.
Het is dus ook gewoon goede marketing, al is het geen ramp als de appgebruikers toch kiezen voor de voeding van de concurrenten, zegt Van Bavegem. Belangrijkste is correcte info geven over gezonde sportvoeding, zodat sporters geen last meer krijgen van maagpijn omdat ze na een paar extra voedingsrepen te veel koolhydraten hebben binnengekregen.
7.
Hoe voorkomen we vreselijke overstromingen zoals die van 2 jaar geleden in Wallonië? Wel, zoals stilaan bij alles kan artificiële intelligentie daar helpen. Google Flood Hub houdt voortaan mee een oogje in zeil aan de oevers van de Belgische rivieren. FloodHub is een AI-model dat het waterpeil van een rivier tot 7 dagen in de toekomst kan voorspellen met een geclaimde 90% nauwkeurigheid. Helpt autoriteiten en hulpverleners dus enorm om zich voor te bereiden op een overstroming. FloodHub is 5 jaar geleden ontstaan in India. Daar valt 20% van alle dodelijke overstromingsslachtoffers ter wereld. Maar intussen is de Google overstromings-AI overal actief en vanaf nu dus ook in België. Hij voorspelt het waterpeil van onder meer de Dender, de Oerte, de Vester en de Amblève. Die laatste 3 traden in de zomer van 2021 uit hun oevers, wat toen het leven kostte aan 39 mensen. Hopelijk is dat binnenkort dus voorgoed verleden tijd dankzij de wakende rivierbots. Daarmee zit deze de 7 er weer op. Nog even reclame maken voor een andere interessante podcast van de tijd, Wat dit land nodig heeft. Daarin ga ik samen met twee gasten op zoek naar de oplossingen voor de grote problemen van dit land. Bijvoorbeeld over economie, werk of gezondheidszorg. Deze week is er een nieuwe aflevering over onderwijs en hoe we dat zo goed mogelijk kunnen maken. De gasten zijn directeur Joke Knokkaert, die van haar technische school in Zeebrugge de eerste Vlaamse havenschool maakte.
Wat ik denk, wat we de laatste tijd hebben gemerkt, is dat die leerplannen zodanig vol zijn geraakt dat we eigenlijk niet meer focussen op de basis. Ja. En ik denk dat we echt moeten daar durven keuzes maken. Ik ga het een beetje op flessen trekken, maar als het gaat bijvoorbeeld over Nederlands, wat heeft het voor zin om aan middeleeuwse literatuur te doen als de leerlingen eigenlijk er nog niet in staat zijn om een treffelijke zin te schrijven?
En ook Kande Kazadi is erbij, partner bij adviesbureau Bain & Company, maar ook gepassioneerd door onderwijs.
Als je kijkt naar België en het percentage van het BBP dat naar onderwijs gaat, zitten we eigenlijk bij de hoogste van de Europese Unie. Dus ik denk dat het meer een kwestie is van de middelen die er zijn op een efficiënte manier besteden en beslissingen maken. Ik denk dat we nood hebben aan een groot onderwijspact waarbij de politiek, vakbonden, koepels, andere stakeholders samen kunnen komen en zeggen van al die oplossingen die er zijn aangereikt, welke doen we nu? En we kijken niet meer terug en we plannen voor de komende 10 jaar... om vooruit te gaan op het gebied van onderwijs.
Dat allemaal samen met de opinie van Isabel Albers te beluisteren in de nieuwste aflevering van Wat dit land nodig heeft op tijd.be in de app of op je favoriete podcastplatform. Voor nu alvast een fijne dag en tot morgen.
Dit was De Zeven met Bert Rijmer. Productie door Roan van Eyck van op de redactie van De Tijd. Een recensie in je favoriete podcast-app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Stuur het gerust naar podcast@tijd.be. Morgen zijn we weer. Tot dan! Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.